Hallo, hallo en welkom bij College Tour, de podcast in samenwerking met de masterstudenten journalistiek en nieuwe media hier aan de Universiteit van Leiden. Onze gast van vanavond was correspondent in Jakarta voor het NOS-journaal, maar is nu correspondent voor het Arabische station Al Jazeera English. Geboren in het Limburgse Simpelveld, daar had ze al groen haar, ging ze naar de Universiteit van Nijmegen, psychologie studeerde ze en ze zat ook nog als leadzangeres in een punkband. Ze is de Eminence Grise van de Nederlandse journalistiek, al 30 jaar in het vak, deed verslag van de tsunami in Aceh, verloor een hele goede vriend en collega Sander Toenes en ze stond de afgelopen weken op de barricades in de frontlinie tijdens de rellen in Amsterdam. Samen met de studenten hier in Leiden interview ik vandaag collega-correspondent, hier is ze, Step Vase. Hallo Step. Ga zitten. Hoe lang is het geleden dat je zelf in de collegebanken zat in Nijmegen?
Veel te lang geleden. Ik verlang er af en toe echt naar terug.
Waarom?
Ja, ik vind dat leuk, die kennis opzuigen, weer nieuwe dingen leren en zo. De laatste keer dat ik in de collegebanken zat was ergens in de jaren 80, denk ik. Hè? Ja.
Nijmegen?
Nijmegen, ja.
Openingsvraag bij College Tour is altijd, en daar verheug ik me bijzonder op in jouw geval, wat was je voor een student op het gebied van seks, drugs en rock'n'roll?
Shit, ik was helemaal vergeten dat die vraag zou komen. Wat was ik voor een student? Ja, gewoon klassiek, zeg maar.
Alles?
Ja.
Ja?
Ja.
De meeste mensen hebben tot nu toe gezegd, ik scoorde heel slecht op alle
ja?
drie.
Ja. Oh. Ja, nee, ja, ik kwam uit Simpelveld. Dus ja, je komt in de grote stad. Dus ik ging wel echt alles uitproberen.
Ging je los?
Ik ging helemaal los.
Ja, ja. Vriendjes, veel?
Best veel, ja. Ja. Ja, ja.
Drugs?
Ja.
Welke?
Moet ik echt in details? Is een Bill Clinton die zegt van, ik heb niet geïnhaleerd.
Geïnhaleerd, nee. Heb je wel gesnoven? Dan hebben we er nog één, rock and roll.
Ja, dat... ja, zeker. Punk.
Punk?
Ja. Ja,
speel... Wie was je grote voorbeeld?
Oh, de Dead Kennedys.
Ja.
Crass. Ja, dat zegt jullie allemaal helemaal niks.
Dit... Sex Pistols waren die al...
Sex Pistols was wel een voorbeeld, maar dat vonden we eigenlijk al te commercieel.
Ja?
Ja.
En jij hebt als leadzangeres in een band gezongen. Was het meteen duidelijk dat je dat zou gaan doen? Van de band vond het ook oké dat jij...
dat ik ging zingen.
Nou, ja, dat...
Nou, ik heb het een beetje opgedrongen, denk ik.
Ja?
Eigenlijk kan ik niet zingen. Maar dat ging ook, het ging er eigenlijk ook niet om dat ik ging zingen. Het was punk, dus ik ging...
Schreeuwen.
Ik maakte fantastische teksten, en dacht ik zelf. En die deelde ik ook voor het optreden uit, omdat niemand mij kon verstaan. Want het was natuurlijk hartstikke... een hele harde muziek, dus ik ging dat heel plechtig allemaal uitdelen. Want daar stond de boodschap op die ik dus wilde overbrengen.
Weet je nog een regel uit een liedje?
Nou, iets met revolutie en zo, dat stond er wel allemaal in, ja.
Revolutie. De band is getiteld Ultimate Sabotage.
Yes, dat
goeie titel,
het,
vond
dat
ik
zegt
wel.
Het al een beetje, ja. Ja.
En we hebben natuurlijk een stukje voor jullie allemaal, zodat je echt wakker bent. Hier is Ultimate Sabotage met liedzangeres Step Vase. Ja. Ken je het nummer nog?
Ja, ik probeer het te herinneren, ja. Ja.
Was je een rebel?
Mm-hmm. Ja.
Ja. Je zat ook bij Radio Rattenplan, hè?
Ja, daar ben ik begonnen.
En dat is een radiozender die, die was zeer activistisch.
Ja, in Nijmegen, in de kraaktijd.
Wat deed je voor hen?
Ik ben begonnen op mijn 19e, want ik ging dus naar Nijmegen psychologie studeren. En toen, ik had iets, ik weet niet, ik wilde heel graag iets doen met journalistiek. En ik dacht toen van dat... zal nooit iets voor mij zijn. Dat leek iets heel erg hooggegrepens of zo. Voor een meisje uit Simpelveld van de boerderij. En toen kwam ik met meiden in contact. Die maakten dus een meidenprogramma voor Radio Rattenplan. En daar ben ik toen in beland. En dat vond ik echt zo superleuk. Dus toen ben ik van het ene programma... ben ik uiteindelijk ook een programma gaan maken dat heette Reisgek. En dat ging erover, want ik ben toen ook voor het eerst naar Azië gaan reizen. Eerst in mijn eentje. En toen heb ik ook daarna met André, dus met mijn later mijn man. En toen ben ik ook allemaal opnames gaan maken met een klein cassette recordertje. Ben ik allemaal mensen in Nepal en Bangladesh en zo gaan interviewen. En dat heb ik toen voor mijn programma Reisgek, heb ik dat toen allemaal gebruikt.
Dus dat is eigenlijk de oerbron voor de journalistiek waar je later in terecht kwam.
Ja, ik had toen al zo'n droom van ik wil heel graag iets, ik wil graag naar Azië en ik wil daar iets gaan doen wat echt zin heeft. Dus ik wil correspondent worden.
Plus je komt je verkering tegen in de band, André.
Ja, ja. Dat was niet op het eerste gezicht duidelijk dat dat mijn verkering zou worden. Want hij was nogal luidruchtig en heel erg aanwezig en zo. Maar uiteindelijk ben ik er toch voor gevallen.
Ja? Ja. Maar je gaat toch naar de school van journalistiek?
Ja. Ja, ik kwam dus terug uit Azië. En ik was dus al bij Rattenplan een paar jaar bezig. En we zijn toen eigenlijk met een groepje van mensen van Radio Rattenplan, dat was eigenlijk heel leuk, zijn we naar Tilburg gegaan. En daar was net de deeltijdopleiding journalistiek begonnen. En wij gingen dus allemaal het vak echt maar eens leren, weet je wel. Want we waren al de hele tijd bezig en van die bandjes aan elkaar aan het maken en zo. En dat ging allemaal best wel leuk, maar we wilden het ook echt wel echt leren.
Ja, welke jaargang was jij dan daar, weet je dat?
Ja, de eerste van de deeltijdopleiding. Dat was 1991 of zo?
Nee, ik zat daar volgens mij in 1983 al.
Ja, maar jij bent natuurlijk veel ouder.
Het schelen dus letterlijk één jaar, hè, Stefan? Vind je het nog steeds leuk, zoveel jaar later, decennia later?
Ja, ik vind het nog steeds leuk.
Is het een verslaving?
Ja. Ja, absoluut.
Is het leven saai als je niet werkt, als je er niet op uittrekt?
Ja, je zit gewoon het prototype van een workaholic. Ja, nee, dat is gewoon zo.
Ja. Ja. Vraag uit de zaal. Ergens is de microfoon. Ga staan en dan komt de microfoon naar je toe. Ja.
Al Jazeera en de NOS zijn allebei publieke omroepen. Merkt u verschil in uw werk als journalist voor een publieke omroep in Qatar en voor een publieke omroep in Nederland?
Ja, publieke omroep. Ik zou Al Jazeera niet per se een publieke omroep noemen. We worden gefinancierd door de staat, zeg maar. Dat is in Nederland natuurlijk ook zo. Maar ja, er zit toch wel een verschil in, denk ik. Wij hebben geen reclameinkomsten en dat soort dingen. Wat is het verschil? Journalistiek gezien denk ik dat er geen verschil is, want ik maak dezelfde afwegingen enzovoort. Dus ja, ik zie daar in die zin geen verschil in aanpak. Het is alleen zo dat Al Jazeera dus uiteindelijk gewoon al het geld wat er voor de programma's binnenkomt, dat komt gewoon rechtstreeks uit de staatskas.
En betekent dat dan ook dat de emir van Qatar kan zeggen tegen Al Jazeera, nou, dat onderwerp, daar hebben we even geen zin in.
Dat zou hij in theorie, denk ik, kunnen doen. Ja.
En gebeurt het ook?
Dat heeft hij gelukkig bij mij nog nooit gedaan. Nee.
Nooit last gehad van censuur?
Nee.
Niemand die zei, hier moeten knippers in?
Nee.
Dus
nee.
In die zin vergelijkbaar misschien met de NOS?
Nou ja, ik denk dat elke omroep en elke broadcaster, zeg maar, zijn eigen gevoeligheden heeft, hè. Dus bijvoorbeeld de NOS, toen ik daar begon, was het Koninklijk Huis was echt een soort no-go, weet je wel. Dan moet je echt mee oppassen hoe je daarmee omgaat. Daar waren echt best wel richtlijnen voor.
Geen kritische vragen daarover?
Bijvoorbeeld, ja.
Echt waar?
Ja. Ja, ja, ik ben wel eens een keer bij zo'n bijeenkomst met Beatrix, die was toen nog koningin, heel lang geleden. Ja, en dan moest ik ook bepaalde dingen aan en zo, maar ik mocht ook bepaalde dingen dan ook niet zomaar direct aan haar vragen, snap je?
Ja.
Dus er zit natuurlijk ook bij elke omroep. En ik denk de BBC heeft zijn gevoeligheden, Al Jazeera heeft zijn gevoeligheden. Er zijn bepaalde dingen, ongeschreven regels bijna, weet je wel, daar heb je het niet over.
Moest jij je inhouden bij zo'n persconferentie van waar de koningin dan bij was, toen nog Beatrix, met jouw rattenplan, anarchistische, rebelse achtergrond?
Ik vond het wel opvallend, ja. Ik dacht, hè, mag ik niet alles vragen?
Ja. Ja. Maar dacht je ook aan dat meisje met dat groene haar, dat misschien hier juist wel heel graag een vraag zou willen stellen?
Ja, maar dat meisje met het groene haar is wel een beetje getemd.
Ja?
Klein beetje.
Oké. Je bent voor het NOS-journaal heel lang in Jakarta geweest. Hoeveel jaar ben je daar correspondent geweest voor de NOS?
Voor de NOS? Van 1997 tot 2007. Ja, 10 jaar.
En daarna nog vele jaren voor Al Jazeera.
Ja, nog 14 jaar voor Al Jazeera. Ja.
In 1999 zijn jij en je man André op Oost-Timor. En daar gebeurt van alles. Het eiland of het gebied wordt onafhankelijk van Indonesië. Maar daar denkt het leger weer anders over. En naast jullie, er zijn vele journalisten, is Sander Toenes, een collega en vriend van jullie, daar actief. Kun je vertellen wat er gebeurt?
Ja, wij zijn daar allemaal. We zijn eerst er allemaal uitgejaagd, zeg maar. Er is natuurlijk een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Maar alle journalisten zijn, zeg maar, zo'n beetje van het eiland verwijderd. Omdat het leger een plan had om daar een aanval in te zetten. Omdat de meeste mensen daarvoor onafhankelijkheid hadden gestemd. En toen zijn zij dus aan een moordpartij begonnen. Ze hebben daar alles platgebrand enzovoort. En toen zouden er vredestroepen komen, Australische soldaten. Dus wij dachten, we gaan terug, want het is nu weer enigszins veilig. Dus we hadden een vliegtuig gehuurd, met twee vliegtuigen zelfs, met een groep journalisten. En er waren een aantal Nederlandse journalisten bij en dus ook Sander Toenes. Dus we komen daar aan en het was meteen al duidelijk dat het helemaal niet pluis was daar. Want die Australiërs die slopen zo min of meer daar rond, die waren hartstikke bang. En er waren nog heel veel Indonesische militairen. Je hoorde overal schoten, alles stond in brand. Vanuit de lucht kon je dat echt heel goed zien. Dus toen zijn wij aan het werk gegaan, André en ik, dus mijn man. En wij waren wel een beetje in de buurt, zeg maar, van de stad gebleven. En toen is Sander achter op een brommetje gestapt. En die is naar een van die wijken gegaan, waar eigenlijk best wel veel aan de hand was altijd. En toen is hij benaderd door een hele groep Indonesische militairen en milities. En die waren zich aan het terugtrekken dus uit Oost-Timor op dat moment. En ze kwamen elkaar eens tegen op die weg. En toen hebben ze meteen op die brommer geschoten. Die brommer is gevallen. Sander was toen bewusteloos. Die chauffeur van die brommer is kunnen wegrennen. En toen zijn zij vanzelf, die militairen zijn naar Sander toegelopen. Die hebben Sander weggesleept naar de kant van de weg. Die hebben toen
mishandeld?
Ja, niet mishandeld. Hij was bewusteloos. Ze hebben hem dus toegetakeld, zeg maar, met een mes. En toen hebben ze hem in de rug geschoten. En toen was hij dood. Dus toen hebben wij... ik weet dit allemaal, omdat wij dat later heb ik dat allemaal gereconstrueerd. Ook voor Nova, waar jij voor hebt gewerkt. En later voor Al Jazeera ook. Ik heb er een hele film over gemaakt. Ja.
Maar op het moment dat jullie dat hoorden, hoe snel na zijn dood horen jullie dat hij is overleden?
Nou ja, wij waren s'avonds... er was geen hotel en niks meer stond daar nog overeind, zeg maar. Dus toen sliepen wij in een oud klooster met een aantal journalisten. Dus we sliepen daar allemaal in van die hokjes en zo. En toen ging opeens zo van, hè, waar is Sander eigenlijk, weet je wel? Er kwam opeens een bericht die avond al van, we missen Sander. En de Financial Times was aan het wachten, want daar zou hij een artikel voor schrijven. Daarom was hij daar naartoe gegaan. En die had ook nog geen artikel ontvangen. Dus toen gingen we opeens rondvragen en kijken van, waar is hij nou? En ja, niemand vond hem. En toen een paar uur later, toen kwam dus een andere collega... Die zei van, ik heb een lichaam gevonden. Er ligt een witte man, dood. Dus toen zijn weer andere collega's gaan kijken. En uiteindelijk is dus bevestigd dat het Sander was.
Ja. Je hebt een reconstructie gemaakt voor Al Jazeera. En daar hebben we een fragment van.
Ja.
September 21st, 1999, will forever be etched on my mind. Because it was on that day that Battalion 745... murdered my friend, the Dutch journalist Sander Toenes. Meanwhile, painful, gruesome things had to be done. Sander's body, which had finally been recovered by the Australian peacekeepers, needed to be identified. My husband Andre helped with this task, an experience that really traumatized him. Everything that happened here was very traumatic for Andre, and he decided not to work in conflict areas anymore. Not long after, he started to suffer from depressions. Minor ones at first, but then more and more severe. 3 years ago, life became too much for him, and he decided to end it. But as I learned in Indonesia, in East Timor, life, death, we need to accept them as they come. And what of me? I don't have Andre in my life anymore. But I do have our wonderful son, Agus. He's 13 years old. Yes, we conceived him together during that terrible time in Dili. I see in him every day the spirit of Andre, and he's the absolute love of my life. It seems that true beauty can be born of tragedy, after all.
Dat was een hele korte versie van die In die film, ja.
André, wij kennen elkaar al vrij lang uit Indonesië. André kende ik ook.
Ja.
En wat jij beschrijft in dit fragment is dat die gebeurtenis met Sander Toenes, daar reageren jullie allebei totaal anders op. Wat is het verschil tussen jou en André's reactie?
Nou ja, André had zoiets van, we houden ermee op. Dit is gewoon te erg. Dit is te gevaarlijk. En dat was zelfs al voordat Sander vermoord werd, hoor. Want het was gewoon heel gevaarlijk in Oost-Timor. En wij zaten ook voordat hij vermoord was in een taxi. Die werd beschoten. Hij heeft een pistool tegen zijn hoofd gehad. Ja, het was gewoon echt niet pluis. En, dus hij had al zoiets voor dit gebeurde van, ik weet niet of dit nog wel iets voor mij is. En dat merkte ik ook al langer. Ja, ik bedoel, hij had er ook niet echt zelf voor gekozen eigenlijk. Het was eigenlijk mijn keuze. Dus ik was natuurlijk al jarenlang bezig om journalist te worden, om correspondent te worden. En hij is eigenlijk daar een beetje in meegegaan. En is toen met jou, weet je nog? In 98, toen ben ik het land uitgezet. En toen is hij teruggekomen als cameraman. En toen was jij, volgens mij, zat je met hem in het vliegtuig toen.
Ja,
ja.
Hij heeft aan onze crew weer gevraagd, van god, dat is eigenlijk wel leuk, dat werk als cameraman.
Ja, dus hij heeft zich laten omscholen, want hij was altijd eigenlijk in de horeca. Hij was afgestudeerd als politicoloog, is toen de horeca ingegaan, een hele goede kok. En toen is hij dus cameraman geworden. Ja. Ja. En dus zo is dat allemaal gaan rollen en toen zijn we samen gaan werken. Maar het was nooit zijn passie, snap je? Het was mijn passie en het was zijn leven met zijn vrouw, zeg maar. En dat was heel ingewikkeld toen het heel moeilijk werd natuurlijk. Want mijn gevoel was, ik moet juist door nu als journalist, want ze hebben een collega vermoord. Ik ga de onderste steen boven halen en dit is nu het bewijs dat het zo belangrijk is om journalist te zijn. Dus ik moet door. En hij had precies het tegenovergestelde.
Ja. Ja. Wat jij beschrijft is een baan die een hele hoge tol eist.
Ja.
Want er zijn twee mannen nu uit je leven weggerukt.
Ja, ja. Het is een hoge tol.
Ja. Zou je het toch aanraden aan mensen hier in de zaal die denken van, goh, ik zou dat ook wel.
Ik denk dat niemand nu nog wil.
Vragen uit de zaal. Zijn er mensen die hier de ambitie hebben misschien, of denken van, god, ik zou het wel eens uit willen proberen?
Yes, ja, ik zou correspondent willen worden of voor Amerika, Taiwan of China. Lijkt me heel leuk.
Waarom die drie?
Nou, ik doe twee studies die eraan gerelateerd zijn. Ik ben sinds kort heel geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis en de politiek daar. En ze zijn ook heel erg met elkaar verwikkeld. Dus bij alle drie hebben ze allemaal wel wat met elkaar te maken, zeg maar.
Maar het is interessant, want ik wilde dus ook helemaal geen oorlogscorrespondent worden. Hè. Ik ben naar Indonesië gegaan toen het daar absoluut rustig en vreedzaam was.
Ja.
En toen ik er eenmaal was, toen begon alles te veranderen. Dus als jij naar China of Taiwan gaat, dan kun je daar naartoe gaan met de bedoelingen van, ik ga gewoon een vrij rustig correspondentschap beginnen. En voor je het weet.
Maar u was correspondent vanaf 1997, dacht ik toch? En het was vrij kort daarna dat het daar misging.
Ja, ik weet niet hoe dat gedacht kan. Ik heb het niet aangericht, maar ik kwam daar in april of mei aan. En in één keer was het hele grote bosbranden. En toen kwam daar die hele omwenteling. Ja, dat heb ik echt niet
En heeft u ook niet gedacht, ik moet hier weg, zeg maar? Dit is niet waar ik voor heb ingeschreven? Of?
Nee, dat had ik niet. Nee. Nee, het werd het steeds groter verhaal. En dat is het ook met het correspondentschap. Dat is ook het verslavende. Hoe meer je ervan leert, hoe beter je het land leert kennen, hoe meer mensen je leert kennen, hoe meer je erin wordt ingezogen, zeg maar. En dan wil je het helemaal niet meer loslaten. Het is gewoon een soort kindje van jou geworden, zeg maar.
Voor jou zat nog iemand die ook zei van, ik wil ook wel correspondent worden, of niet?
Ik wil wel correspondent worden voor Brazilië. Maar ja, het zijn natuurlijk hele heftige verhalen. Ook als vrouw zijnde kan ik me voorstellen dat je misschien wel extra op je hoede bent geweest in je werk.
Ik denk niet dat voor mij echt een rol speelde, denk ik. Het vrouw zijn. Het werd ingewikkelder toen ik moeder werd. Want op dat moment had je eigenlijk best wel weinig correspondenten die moeder waren. En dat is ook al, dat is een hele nieuwe dynamiek natuurlijk. Hè? Van hoe doe je dit hele onrustige, onvoorspelbare bestaan met een baby. Dus dat vond ik wel heel ingewikkeld. Maar in principe had ik nooit het gevoel, en dat wilde ik ook niet. Ik wil daar ook niet hoe heet dat? Ja, als vrouw een andere positie innemen of zo. En ik heb ook nooit het gevoel gehad in Azië dat ik daardoor anders werd behandeld. Dat gevoel had ik niet, nee.
Wie vind je de betere correspondenten, mannen of vrouwen?
Vrouwen natuurlijk.
Bij de master- en de minor-studenten hier op de Universiteit van Leiden zijn, ik denk zeker 2/3 zijn vrouwen. Dus dat zou betekenen dat er nog veel meer vrouwen de journalistiek ingaan.
Ja, heel goed. Ja.
Je hebt wel eens gezegd, mannen staan in oorlogsgebied aan de bar op te scheppen over een stoere verhaal uit het verleden.
Terwijl vrouwen die zitten er te hard te werken. Maar dat is ook een beetje zo, Twan, sorry. Ja. Hoe vaak ik niet naar die verhalen heb moeten luisteren van, oh, en toen zat ik in Sarajevo en eindeloos al die verhalen van die mannen. Terwijl er was van alles aan de hand en we waren gewoon nog niet klaar, weet je wel. Dus ja.
Dus er verandert misschien wel wat.
Ja. Nou ja, kijk, de erkenning is denk ik ook heel erg belangrijk. Dat is wel zo. Want mannen hebben inderdaad veel meer dat idee dat ze dat moeten uitdragen.
De
wat
bravoure.
Ze allemaal doen. De bravoure. En kijk eens wat ik allemaal heb gedaan en hoe stoer ik ben. En ja, en wij hebben daar geen tijd voor, denk ik.
Ja. We hadden het eerder, had jij het over je zoon. De hele belangrijke factor in jouw leven.
Ja.
En die is nu terug in Nederland al een paar jaar. Die studeert hier. Laten we even kijken.
Ach.
We waren best snel gewoon op zijn tweetjes, omdat mijn vader overliet toen ik jong was. So, het was ook een beetje niet altijd hoe een normaal gezin eruit zag. We werkten meer als een soort team, voor dat allemaal ook elkaar een beetje te steunen. Hoe zou ik mijn moeder omschrijven? Als een soort stuiterbal. Je kan haar niet echt stoppen. Ze gaat doen wat ze wil doen. En dat heeft ze ook altijd gedaan. De laatste tijd is een goede hobby tot ze op de bank zit met onze kat, die we al heel lang hebben. Dat is een goede hobby voor haar, voor een beetje te relaxen.
Wat een lieverd, hè?
Zegt je zoon, ja. Maar het komt niet zo vaak voor dat de zoon zijn moeder advies geeft. Natuurlijk, meestal is het andersom.
Ja, precies.
Stuiterbal, zegt hij. En dat werk doet ze op een manier die eigenlijk andere mensen nogal ver vinden gaan. Maar het wordt iets beter.
Ja, blijkbaar.
Is dat ook echt zo?
Er is vooruitgang. Hoera.
Is dat echt zo? Dat je minder erop uit wilt trekken?
Ja, ik denk het wel. Ik ben dat hele rusteloze wel een beetje moe. Dus ik heb nu een hele ingewikkelde baan die me dus in. Ik woon in Berlijn en ik ben eigenlijk Europa-correspondent. Maar dat betekent eigenlijk dat ik ook heel vaak dus niet in Berlijn ben. En daarom ben ik ook eigenlijk nergens echt thuis. En dat maakt het heel ingewikkeld. En waar ik dan naartoe ga is, ik heb een appartement in Amsterdam met een Indonesische kat. Die is daar uit Indonesië meegekomen. Ja, dus dat is mijn thuis. En dat is wat hij ook ziet. Hij ziet dat ik daar echt heel erg thuis ben. En dat is belangrijk, ja. Dat je een thuis hebt.
Was het moeilijk toen hij jong was en André was overleden om toch op pad te gaan voor je werk? Dat hij dan alleen thuis achterbleef?
Ja, dat was mijn allergrootste angst, dat mij ook iets zou overkomen natuurlijk. Ja, want hij had natuurlijk al zijn vader verloren. Dus dat was echt wel een nadruk gelegd op die jaren. Zeker de eerste 10 jaar misschien na zijn dood heeft dat best wel impact gehad. Dat ik elke keer weer hoopte dat ik weer heel huids terug zou komen.
Ben je nog wel eens door het oog van de naald gekropen in die periode?
Echt door het oog van de naald volgens mij niet meer. Maar ik ben wel nog een paar keer in Oekraïne geweest en ook gewoon naar het front gegaan. Maar dan is hij, Augustus, mijn zoon, heel relaxed. Dus die heeft zoiets van, ja, ik weet wat je doet. Jij weet wat je doet. Dus hij heeft daar heel veel vertrouwen in. Dat zegt hij ook. En dat klopt ook. Hij weet precies dat ik wel mijn risico's heel goed incalculeer.
En dat doe je dus dan
ook? En dat doe ik ook. Ja. Ja, meer dan dat onbezonnene waar ik het over had, dat is er wel een beetje vanaf.
Mijn naam is Isabel. En ik zit echt met bewondering naar je te kijken. Want je hebt zoveel meegemaakt aan nadigheid. Je partner verloren, je zoon vanaf redelijk jonge leeftijd alleen opgevoed. Hoe blijf je zo zacht en hartelijk?
Oeh, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ik echt heel veel van dit werk hou. En ook mensen om me heen dicht bij me wil houden, zeg maar. Dat heel belangrijk voor mij is. En dat heb ik ook heel erg nodig. Dus ja, dat voedt mij heel erg. En ja, zo blijf ik dan doorgaan, zeg maar. Het is een soort passie, een soort drive, denk ik.
Is dat belangrijk? Want je bent ver weg van je familie. Maar de familie, is dat een anker in Limburg? Ook al zijn ze op afstand?
Ja, ja. Ja, ze waren altijd op afstand. Maar ik vond juist, omdat ik zo ver weg woonde, dat we eigenlijk een hele intense band hadden. Dat krijg je ook als je ver weg woont. Hè? Dus alles is dan heel veel intenser dan een normaal contact. Dus de kwaliteit van je contact is heel hoog. Dus dat hebben wij heel erg gekoesterd. En daar hebben we nu nog steeds profijt van. Ja.
We hebben een aantal mensen gesproken met wie je heel intensief samenwerkt. Ook een producer in Indonesië waar je heel lang mee hebt gewerkt.
Utet.
Ja, here she is.
Because Steph already lived in Indonesia for quite a long time. I used to joke with her that she's white in the outside but brown in the inside. She is more Indonesian than anyone I know. Steph is a very caring person. This job is not just a job for her. She believes that she can make a difference for people because she really care about the people, especially like the common people. She is my inspiration, how she raised her son as a single parent. That's my goal.
Mm. Ah, dat is zo lief. Ja, nou, zij was mijn rots vele jaren lang.
Hoe lang hebben jullie samengewerkt?
Wel 14 jaar of zo, 15 jaar. Ja, ja. Wij grapten altijd dat wij meer tijd met elkaar doorbrachten dan met onze eigen partners of met wie dan ook. Ja, we waren gewoon heel veel samen.
Als je in spanning werkt en zo intensief met iemand zoals met haar, want wat zij doet is bijna een soort hagiografie, zo mooi over jou.
Ja, prachtig.
En zij zegt van het is familie van me.
Ja, nee, ze voelt het ook nog steeds.
Ja. Ja. Ik vind het ook wel mooi dat dit gezegd wordt, want we zitten al meer dan 2 jaar bij de publieke omroep met alleen maar presentatoren die zich lelijk gedragen.
Ja.
Terwijl, volgens mij, als je het zo doet...
Kan het ook.
Kan het niet alleen ook, maar krijg je ook beter werk.
Krijg je ook beter werk,
krijg je betere reportages.
Ja. Nee, wij tilden elkaar op.
Aha.
Ja, door samen te werken. Wij brachten het beste in ons naar boven, zeg maar.
En dat beschrijft zij.
En dat beschrijft zij, en dat voelde ik ook zo. Wij waren gewoon echt zo'n tandem. Dat zij was mijn producer, ze was de verhalen aan het uitzetten, ik was die verhalen aan het maken en dan ging zij weer het volgende verhaal. En dat was gewoon, dat ging als een trein.
Ja.
En zij is echt een hele goede producer.
Ja,
echt.
Snel, bekwaam.
Heel goed, ja.
Zeg, even om er een beetje balans in te brengen en dan weer vragen uit de zaal. Iemand die met jou ging werken en die dacht, god, moet ik nou met die op pad? Je cameraman, Erik Feiten, die zei dit.
Ik kon niet zo goed met erop schieten.
Oh, in het begin.
Soms heb je dat, zoals je denkt, nou, daar heb ik niet echt een klik mee. Dat was met Step ook zo. Toen werd ik op een gegeven moment gebeld voor die tsunami in Aceh. Toen ben ik gevraagd door de NOS om daar ook naartoe te gaan en haar te gaan ondersteunen met de camera en met de montages. Dan had ik zoiets van, oh, moet ik met Step werken? Maar ja, sindsdien zijn we eigenlijk beste maatjes geworden. Zoals toen de tsunami in Aceh. Dat is niet te vergelijken met wat dan ook. En het leed van die mensen toen. Waar wij toen, ja, dat was heel intens. Ja, dat beleef je dan natuurlijk ook met z'n tweeën. Ja, nou ja, dan leer je elkaar natuurlijk heel goed kennen.
We hebben vorige week nog met elkaar gedraaid. We draaien nog steeds met elkaar. Toen met demonstraties in Amsterdam. Toen de politie daar flink op los sloeg, toen was ik met Erik. En hij is echt een hele goede cameraman. Die gaat gewoon midden in die situatie en die draait het allemaal perfect.
Dus, hij gaat niet aan de kant.
Zeker niet.
Nee,
hij is ook veel in Afghanistan en zo geweest, in Oekraïne. En,
ja. En had jij toen hij zei, want in het begin dacht hij van god moet ik met die op pad. Had jij dat ook bij hem, dat je dacht van dat past niet bij mij?
Nou, ik kende hem eigenlijk nog niet zo goed. Volgens mij hebben we elkaar 1 keer daarvoor hebben met elkaar gewerkt. En blijkbaar was dat niet zo goed bevallen. Dan is dat zo blijven hangen.
Ja.
Maar daarna, we hebben dus de tsunami. We hebben daarna aardbevingen in Indonesië. We zijn samen in Kashmir en Pakistan geweest. We zijn echt zo vaak hebben we samen gewerkt. Ja.
Lezen en schrijven met deze man.
Ja, en hij heeft me ook echt in leven gehouden. Want hij is heel goed met voedselpakketten en dat soort dingen van het leger bijvoorbeeld. En ik had vaak niks te eten en dan had ik ook niks. Dus dan dacht ik daar ook niet aan. En hij was er dan altijd heel goed in om van dat soort voedselpakketten die zichzelf opwarmen. Die nam hij dan mee en dan zorgde hij ervoor dat ik in leven bleef.
Jij verzorgt jezelf slecht in dit soort situaties?
Ja, ik verzorg mezelf slecht.
Ja. Word je steeds bleker, magerder en vermoeider?
Ja. Ja, zeker in die tsunami-tijd. Dat was echt alleen maar dat, natuurlijk. Ja. Ja, en er was ook verder niks te eten, behalve koekjes.
Ja. Vraag uit de zaal. Microfoon komt naar je toe.
Hoe is dat eigenlijk in Indonesië, die journalistieke cultuur?
Wat mij altijd opviel, is dat de Nederlandse omroepen en kranten, journalisten, als ze op locatie zijn, enorm met elkaar concurreren. Zo van, en het Nederlandse landschap is zo versplinterd. Dus er zijn al die verschillende programma's, zelfs van de publieke omroep. En dan gingen ze tegen elkaar concurreren van, en niet vertellen waar ze mee bezig zijn. Heel geheimzinnig doen en het voor zichzelf willen houden. En toen, dat vond ik altijd een beetje merkwaardig, zeg maar. En dat, ja, dat heb ik in Indonesië veel minder meegemaakt. Ik denk dat het echt iets heel echt Nederlands is of zo. Ik weet ook niet of dat in Duitsland zo erg is.
Die toch krijgen correspondenten uit Nederland best vaak ruzie met elkaar op locatie in de stad waar ze gestationeerd zijn.
Daarom dus. Omdat er dus die rare concurrentie is die nergens op slaat, volgens mij. Want je bent een klein land, je wil alles goed bedienen, je wil het verhaal zo goed mogelijk vertellen. Waarom zou je dan tegen elkaar gaan werken?
Ja.
Denk ik dan.
Dus jij denkt dat het een Nederlandse trademark
is? Ik heb het nooit ergens anders zo meegemaakt, eerlijk gezegd. Ook in Engeland met de BBC heb ik dat zelfs niet eens. Terwijl Al Jazeera en de BBC zijn eigenlijk wel concurrentie van elkaar. Maar we hebben dat niet zo.
We hebben nog één gast met wie je heel veel gewerkt hebt. En dat is een producer, Esther de Jong.
Dus ze bekijkt dingen echt op een redelijk objectieve manier. Ik weet, objectiviteit bestaat uiteraard niet. Als je het over een journalist hebt die dat heel erg probeert, Dan is het step. Ik denk dat zij absoluut een voorbeeld is voor de Nederlandse journalistiek. Zeker als je kijkt naar de afgelopen dagen in Amsterdam. Ik zou heel erg graag met haar een langere documentaire maken. Lieve Step, je bent en een fantastische collega en een geweldige vriendin. Maar gezien het huidige niveau van de Nederlandse journalistiek, als je kijkt naar de afgelopen dagen in Amsterdam, ik denk dat jij een voorbeeld bent voor die Nederlandse journalistiek en ook wereldwijd. Daarnaast ben je een fantastische vriendin.
Weer zo'n lief bericht.
Weer een lief bericht, ja. Wat interessant is ook wat zij zegt is Amsterdam de afgelopen weken. De rellen tussen de Maccabi-supporters uit Tel Aviv en de jongens uit Nieuw-West op Brommers. Wat is gaan heten een dag nadat het gebeurde, een pogrom in Amsterdam. Die woorden nam de burgemeester Halsema in de mond.
Ja.
Een dag later. Er zijn veel mensen aan het werk en ook veel niet. Waar ben jij op het moment dat dit gebeurt? Je bent in Nederland, in Amsterdam.
Ik was in Nederland. Ik was toevallig vrij, want een vriendin van mij ging promoveren in Leiden.
Oh.
Dus ik was hier die donderdag voor haar. Want ik was haar paranimf. Was ik ook nog nooit geweest, dus ik was haar paranimf.
Dus dat is de avond dat Maccabi dus, tegen Ajax
precies,
speelt.
Precies, en ik had wel gezien dat dat speelde. Maar ja, ik heb toen mijn prioriteiten gesteld. Kijk, het gebeurt wel. En ik heb gezegd, ik ben er alleen nu voor mijn vriendin. Dus ik was niet aan het werk. Maar ik ben toen naar bed gegaan, het even laten rusten. Ik werd wakker midden in de nacht, gewoon, ik weet niet waarom. En toen keek ik op mijn telefoon, toen zag ik dat Netanyahu twee vliegtuigen naar Nederland ging sturen om mensen te redden. Ik dacht, what the fuck is going on? Dus toen ging ik maar eens even kijken op wat er nog meer allemaal aan de hand was in die afgelopen uren was gebeurd. En toen zag mijn collega in Doha, die zag dat ik online was om 4 uur 's nachts. Een heel slimme man is dat. En die vroeg, Step, are you awake? Ik zeg, ja, ik ben wakker en ik ben aan het kijken. Ik zie wat er aan de hand is. Ik ben er nu mee bezig en ik ga nu opstaan. Want dit is heel groot. Ik voelde meteen, dit wordt heel groot. Want omdat die berichten uit Tel Aviv heel verontrustend waren. Hè? Die begonnen, Netanyahu was niet alleen die vliegtuigen, want toen begonnen ze daar ook al over een jodenjacht. En de mensen zaten opgesloten in hun hotels. En er waren honderden mensen die hotels aan belagen waren. Dus de Israëlische fans waren dus heel bang. Dus ik op mijn fiets, het was nog donker, ben ik naar de Dam gefietst. In de verwachting dat daar dus heel veel aan de hand was. Ik heb gewoon mijn telefoon en een statiefje. En daar kan ik gewoon live mee voor Al Jazeera. Dus ik was helemaal alleen.
Hoe laat was het ongeveer?
Volgens mij ben ik om 5:30 weggefietst. Dus ik denk dat ik om 6:00 op de Dam was. Er was niemand.
Ja.
Er was niemand. Dus ik was al ik was bij die hotels en ik zag niemand.
Je dacht, ik ben te laat, het is al voorbij?
Nee, ik dacht, er klopt gewoon iets niet. Want tegelijk kwamen nog steeds die berichten uit Tel Aviv, dat dus die mensen opgesloten waren, dat er mensen waren ontvoerd, dat er mensen waren gegijzeld, allemaal dat soort dingen. Dus ik probeerde dat daar uit te vinden. Dus ik ben ook die hotels ingegaan. Ik heb met die Maccabi-fans gesproken.
Wat zeiden die?
Nou ja, een aantal zeiden van, het is allemaal rustig nu, dus die bevestigden dat. Anderen die zeiden, we horen vanuit Tel Aviv dat we het hotel niet uit mogen, want het is heel gevaarlijk op straat. Ik zeg, nou ja, ik kom er net vandaan, het is nu rustig in ieder geval. Dus er was in ieder geval een soort angst. hysterie ontstaan vanuit Tel Aviv, die dus door Amsterdam niet meer werd bevestigd. Want ik heb dus dat nieuws van AT5 gevolgd en die ging om 12:30, was eigenlijk alles afgelopen. De sirellen en alles wat er gebeurd was, was eigenlijk om 12:30 zo ongeveer afgelopen. En daarna was het helemaal rustig. En toen heeft Tel Aviv daar een heel verhaal van gemaakt.
Toch heb je dat, als ik je mag onderbreken, die jongen van 16 jaar die met een camera de stad in gaat en met de Maccabi supporters meegaat.
Ja, die was nog eerder in de stad.
Ja, maar die is om 12:30 ook nog aan het filmen.
Ja.
En die heeft dan de beelden van de Maccabi supporters.
Precies.
Die losgaan.
Ja. Ja, die kwamen rond, volgens mij om 11 uur of zo, hoe laat was die wedstrijd afgelopen,
ja,
nou kwamen die uit het Centraal Station. En toen zijn die dus die stalen palen en zo, want er wordt van alles verbouwd daar, hebben ze allemaal uit de weg getrokken. En toen zijn die daar aan het rellen geslagen.
Ja.
Ja, en die beelden zijn uiteindelijk, dat is ook heel interessant, ook voor journalisten natuurlijk. Die zijn uiteindelijk aan Reuters verkocht. Hè. Er was dus een Nederlandse fotograaf ook op straat, die heeft dat gefilmd. En dat werd verkocht als dat Maccabi-fans werden aangevallen. Maar dat waren dus Maccabi-fans die mensen aanvielen.
Ja.
En dat is uiteindelijk dus helemaal verkeerd in de media gekomen. Bij CNN, bij de BBC, bij Sky News. Iedereen had dat verhaal dus verkeerd om. Met die bepaalde beelden werd dus die hele jodenhaat, zeg maar, de jodenjacht, over de wereld verspreid.
Maar er zijn ook filmpjes van jongens op scooters.
Klopt.
Die achter mensen in Amsterdam aangaan.
Ja, er is absoluut, zijn daar verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar we hebben tot nu toe nog steeds geen beeld van hoe groot is dat nou eigenlijk geweest. Hè? En wie waren daar nou precies bij betrokken. Maar voordat dat dus allemaal is onderzocht, werd om 12:00 een persconferentie gegeven door de burgemeester, door burgemeester Halsma. En die had haar conclusies al helemaal klaar.
Dus dan hebben we het over vrijdag, de dag,
ja,
hè, na de rellen.
Ja,
dus en dat, daar ben je bij die persconferentie.
Daar was ik bij, ja.
Wat viel jou meteen op?
Nou ja, dat Femke Halsma haar conclusies al had getrokken. Dus er was een jodenjacht, een antisemitische rellen. Zij zegt van, ik kan me voorstellen dat dit mensen herinnert aan een pogrom. Dus dat was een hele heftige toespraak die ze daar hield.
Laten we even luisteren naar die uitspraak.
Fans werden geslagen en geschopt, waarna de relschoppers er weer snel vandoor gingen. Vluchtend voor de politiemacht die gisteren massaal op de been was. En ik begrijp heel goed dat dit de herinnering aan pogroms terugbrengt. En dat dit in Amsterdam is gebeurd, is onverdraaglijk en onverteerbaar.
Wat betekent deze uitspraak in de berichtgeving in Nederland?
Nou, de toon was meteen gezet. En dat was ook duidelijk. Hè? Alle media die gingen daar natuurlijk ook mee aan de haal. Het verhaal was, er is een enorme jodenjacht aan de gang geweest in Amsterdam. Dat ging dus helemaal de wereld over. Zonder dat er enige context werd geboden van wat is er nou eigenlijk echt gebeurd.
Ja. Want jij zit daar ook en jij stelt een vraag aan de burgemeester, ja, in het Engels voor Al Jazeera.
Ja. Ja, want ik had natuurlijk, en ik denk alle andere journalisten hadden ook wel gezien, dat er ook nog heel veel aan vooraf gegaan was. Hè. We hadden allemaal kunnen zien dat die Maccabi-fans echt rellend door Amsterdam waren gegaan. Die beelden van Bender die waren toen nog niet bekend, maar er waren wel al heel veel andere beelden bekend.
Bender is de 16-jarige jongen die,
ja,
die de beelden maakt. Ja.
Ja. Dus er waren al beelden bekend van dat zij Palestijnse vlaggen hadden afgetrokken, dat ze hele racistische leuzen hadden geroepen, dat ze mensen hadden aangevallen en dat soort dingen. Dus dat hadden wij ook gezien. Dus er was een hele aanloop naar wat er was gebeurd. Ik zeg ook niet dat het daarmee is goed te praten natuurlijk wat er is gebeurd. Maar het verhaal is pas compleet als je het hele verhaal vertelt. Dus ik vroeg aan Halsema waarom ze dus die hele aanloop en de hele context wegliet. En ik had ook het gevoel dat dat een vraag was die heel belangrijk was. Maar dat op dat moment, waar dus zo'n stemming heerste van, oh god, er is iets afschuwelijks gebeurd in Amsterdam, er is een pogrom geweest, dat je bijna niet die vraag meer kon stellen. Weet je? Want er was zo'n sfeer gecreëerd van een soort angst. Dus
de stad van Anne Frank is plotseling terug.
Precies, dat,
in
dat
de
hele
tijd
beeld
van,
werd
ja,
geschaad.
Het antisemitisme.
Dus ik vond toch dat ik die vraag moest stellen.
Ja, je kreeg daar geen goed antwoord op?
Ik kreeg daar geen goed antwoord op, nee. Ik heb nog een beetje doorgevraagd. En later dacht ik, had ik nog veel meer moeten doorvragen.
Mm-hmm.
Maar de stemming in de zaal was meer van, waarom treedt Halsema nu niet af? U heeft gefaald. En dat wist ik ook van tevoren. Dit is ook allemaal natuurlijk bedoeld ook om haar weer meer vuur aan de schenen te leggen. Want er is natuurlijk al de hele tijd vanuit Den Haag heel veel kritiek op haar. Dus het was ook meteen duidelijk dat dit in een hele politieke frame zou gaan. Over antisemitisme, tegen immigratie. Dat was meteen duidelijk, want Wilders, ik zat gewoon te wachten tot hij ging tweeten hierover natuurlijk. En dat deed hij ook vrij snel. Dus dat tuig moet allemaal het land uit.
Ja. Wat gaat daar mis in die nacht als het gaat om het journalistieke handwerk?
Nou ja, wat mij opviel is dus toen ik daar om 6 uur stond, dat er geen enkele andere journalist was. Dus er waren inderdaad mensen, dus die twee, hè. Eigenlijk zijn er maar twee. Annette en Bender waren de enigen die echt...
Annette is de fotograaf,
ja.
En Bender is de 16-jarige jongen.
Precies, die hebben dus nog door de nacht heen opnames gemaakt.
Ja.
Voor de rest was er dus niemand. En dat vond ik heel opvallend. Ik bedoel, ik had er natuurlijk ook eerder moeten zijn. Maar goed, de Nederlandse media had er nog meer eerder moeten zijn. Dus ik zou zeggen, je hebt dan, als er zo'n groot verhaal is, bel je mensen uit bed.
Hoe komt dat, denk je, dat dat niet gebeurd is?
Ik denk dat ze het en onderschat hebben, maar ook misschien een soort alertheid missen dat er in Nederland ook nog wel eens iets heel ergs kan gebeuren. Dus dat hele breaking news idee wat wij bijvoorbeeld bij Al Jazeera de hele tijd hebben. We staan de hele tijd aan, zeg maar, dat er zoiets kan gebeuren, dan ga je, weet je wel. Ik denk dat dat in Nederland toch misschien een beetje minder ontwikkeld is.
Het Parool en NRC Handelsblad die hebben een beetje gereflecteerd op wat hebben we nou verteld en wat klopte daar nou van. En die komen allebei tot de conclusie, de ombudsman bij NRC, hoofdredactioneel bij het Parool. Ja, we hebben het niet helemaal goed gezien die nacht.
Ja, en dat vind ik heel apart, want ik kon het ook zien. Dus iedereen heeft het kunnen zien. Het was voor iedereen te zien. Het was op alle media kon je het zien. Op social media, al die filmpjes, die kwamen allemaal binnen. Dus ik vind het heel apart dat mensen dan zeggen van we hebben het eigenlijk niet echt goed gezien. En toen ik die vraag stelde bij de burgemeester, toen ging ik naar buiten. Want de NOS had dus de eerste vragen en er kwamen een heleboel vragen.
Gerry Eickhoff van het International. Ja,
ja. Toen ging ik naar buiten en toen zei een journalist tegen mij van wel een hele goede vraag.
Van jou?
Ja, ik zeg waarom heb jij die niet gesteld dan? Ja, want als het de Nederlandse media hadden gevraagd, denk ik dat dat veel meer impact zou hebben gehad dan ik in het Engels voor Al Jazeera natuurlijk. Ja. Ja.
Vragen uit de zaal.
Mijn naam is Lisa. Denk je dat Nederlandse media of journalisten bang zijn om die kritische vragen te stellen om ook weg te worden gezet als antisemitisch?
Dat denk ik zeker, ja. En dat is natuurlijk ook een heel gevaarlijke kaart. Als je die antisemitisme kaart de hele tijd trekt, maak je alles monddood. Want wie wil daar nu mee geassocieerd worden? En dat ging ook door mijn hoofd natuurlijk, hè, toen ik daar in die zaal zat. Ik denk, nou, Halsema heeft hier een bom gedropt. Een antisemitismebom. En nu ga ik daar tegenin. Dus dat is ook heel... En ik vond het ook lastig, zeg maar, weet je wel. Maar ik vond gewoon, ik moet dit nu doen. En ik denk, nou, ik voelde al die ogen prikken. Ik denk, het zal wel, ik doe het gewoon. En dat moet je wel ook willen natuurlijk.
De volgende vraag is, waarom heeft Halsema het over een pogrom?
Ja, dat is ook een hele goede vraag. Ik denk dat zij een politieke afweging heeft gemaakt door dat woord te gebruiken.
En die afweging is dan?
Ik wil mijn baan behouden in Amsterdam.
Huib Modderkolk, die we hier nog te gast krijgen, onderzoeksjournalist bij Volkskrant, die heeft een bericht geschreven dat er een rapport is verstuurd vanuit Israël, van de regering, naar politici en journalisten.
Ja, Caroline van der Plas heeft ermee zitten wapperen in Den Haag tijdens het debat.
Ja.
Van dit is het rapport. Ik heb het rapport gezien, heb je het gezien?
Nee.
Het lijkt alsof een 4-jarige het heeft geschreven. Nee, echt serieus. Want
wat staat erin?
Het is een soort copy-paste van een aantal dingen. Het is echt heel slordig opgesteld. Mm-hmm. En waar het over gaat, is dat er een bepaalde Palestijnse groepering achter deze jodenjacht zou zitten. En daar worden dus ook namen genoemd. En ook een naam van iemand van een vredesorganisatie. Hè, die dus tegen de oorlog in Gaza demonstreert altijd. Dus dit geeft ook wel heel erg duidelijk aan waarom Israël dit heel goed uitkomt. Of het gebruikt, zeg maar. Omdat ze gewoon de hele beweging tegen de oorlog in Gaza monddood willen maken.
Ben jij bezig met een onderzoek naar wat er nu precies gebeurd is? Wie op welk moment welk vuurtje heeft aangestookt?
Dat is een goede vraag.
Het antwoord is dus ja.
Nou, volgende vraag.
Ja, je zou...
Nou, ik ben wel heel erg geïnteresseerd hoe het echt gegaan is natuurlijk, ja.
Ja.
Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat dat wordt gedaan. Ja, want ik denk dat het heel veel kwaad heeft aangericht.
Voor Nederland ook?
In Nederland. Ik maak me echt heel veel zorgen over wat er in Nederland nu aan de hand is. Want ik heb natuurlijk in Amsterdam ook die polarisering meteen gemerkt. Mensen, ik ben ook in plein 4045, ik woon daar vlakbij.
Dat is in West,
ja,
in Amsterdam-West.
Ja, hoorden wij in één keer knallen en zo. Dus ik ben daarbij geweest toen daar die tram in brand werd
gestoken. Er wordt een brandbom of een vuurwerkbom in de tram gegooid.
Ja, dus er werd in één keer, groepen werden in één keer zo tegen elkaar uitgespeeld dat gewoon echt gevaarlijke niveaus heeft bereikt.
Hi. Het is belangrijker dan ooit dat er betrouwbare, onafhankelijke journalistiek is. Maar tegelijkertijd kijken jongeren steeds minder naar traditionele media en steeds vaker naar nieuwsaccounts op Instagram, zoals bijvoorbeeld Semokro. Hoe kijkt u naar die ontwikkeling?
Ja, die is niet tegen te houden. Ik denk dat je gewoon heel wijs en verstandig met je informatie moet omgaan. Je krijgt natuurlijk zoveel dingen binnen. Ik zeg ook altijd tegen mensen, je moet niet alleen naar Al Jazeera kijken. Ik zou het leuk vinden als je het wel doet. Maar kijk ook naar de NOS, kijk naar BBC, lees kranten. Dus je maakt een beeld van al die informatie die je binnenkrijgt. En je maakt zelf je eigen afwegingen. En je hebt natuurlijk mensen en journalisten en media die je meer vertrouwt dan anderen. Want die hebben gewoon een reputatie. Maar ik denk dat je gewoon dat toch zoveel mogelijk allemaal moet binnenlaten. Want als je het wegstopt, dan komt het op een andere manier toch ook wel weer naar buiten. Dus dat heeft geen enkele zin.
Vind je dat Al Jazeera en de NOS en andere omroepen eigenlijk een ouderwetse vorm van journalistiek bedrijven die niet meer geconsumeerd wordt door deze generatie?
Ik denk dat dat wel waar is, ja.
Moet er een alternatief komen?
Ja, dat denk ik wel.
Wat voor een alternatief?
Nou ja, wat ik zeg, platforms op social media, op het internet, op YouTube, dat je daar betrouwbare, degelijke journalistiek gaat bedrijven.
Semokro heeft meer dan 1 miljoen volgers op Instagram. Dat is gigantisch voor Nederlandse begrippen.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Terwijl de kijkcijfers en de luistercijfers van traditionele media en van kranten, die hollen achteruit.
Dus we moeten een eigen Semokro gaan oprichten.
Hey.
Nou ja, dat is aan jullie dus.
Ja. Nadat jij verslag deed voor Al Jazeera over de gebeurtenissen in Amsterdam, ik volg ook X, Twitter, komt er een kleine shitstorm los over jou ook.
Ja, dat is normaal.
Maar dit is, nou ja, oké. Okay. Maar we hebben er een paar uitgehaald. Dit zijn geloof ik niet de ergste. Kijk jij naar wat er over jou gezegd wordt? Want dit gaat over desinformatie, propagandajournalist.
Je hebt de mooiste, heb je niet.
Vertel, wat hebben we niet?
Step Fase, haar perskaart moet worden ingetrokken en Al Jazeera moet worden verboden in Nederland. Die heb ik wel onthouden, ja. Nee, ik zie het wel en ik ga het ook niet lezen. Volgens mij is dat niet gezond.
Nee, maar je weet dat het er is.
Ja.
En je weet dat je in een gevaarlijke tijd werkt als journalist. Zelfs dus in Amsterdam. Maar de mensen die met snerpende commentaren komen op social media. Jij zegt, ik kijk er niet naar. Moet je er toch rekening mee houden dat daar rare sujetten tussen zitten?
Nou, dat kan natuurlijk wel. Maar ik heb ook het gevoel dat er, het is ook een soort automatisme bijna. Ik merk nu een soort patroon. En ik denk dat heel veel mensen dit nu merken, journalisten. Dat als je iets zegt of iets doet, dan komt er in één keer een hele storm. En ik denk, het voelt bijna alsof het een soort blik is wat wordt opengetrokken, wat dan over je wordt uitgestort. En daarna is het ook weer weg. Dus het is ook, ik denk echt heel erg bangmakerij. Proberen je stil te krijgen, denk ik, je mond te snoeren. Daar heeft het wel iets mee te maken.
Ja, dat lukt ook bij veel mensen.
Dat lukt ook bij veel mensen. Maar ik denk dat we niet onze mond moeten laten snoeren. Nee.
Dus je bent de hele wereld rondgegaan. Je hebt overal gezeten. Moskou, nu Berlijn, Jakarta, alles meegemaakt. En op een rare manier ben je nu full circle. Je komt terug in Amsterdam.
En de pleuris breekt uit.
Ja.
Ik weet niet hoe dat komt steeds. Ik denk steeds van nu ga ik naar een rustigere plek. En dan komt de ellende gewoon met me mee. Ja. Het is echt,
Dus voorlopig blijf je hier?
Ik heb hier nog genoeg te doen, ja.
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 Is er een moment waarop je denkt, Step Fase heeft wel genoeg verteld aan de wereld. We gaan dus iets heel anders doen. Je hebt een huisje in Frankrijk. Ik ga de tuin wieden daar.
Nou, dat doe ik ook nog wel eens. Nee, maar wat Esther zegt, dat wil ik ook nog steeds heel graag. Met haar documentaires maken. Gewoon iets langer. Ja, over dingen die, waar je echt in kunt duiken, zeg maar. Van wat is er nou eigenlijk in Europa zo veranderd en waar komt dat eigenlijk door? Waar is dat door begonnen en waar zit dat eigenlijk?
Ja.
Dat wil ik ook wel graag wat dieper induiken. Want ik ben natuurlijk de hele tijd met het nieuws bezig en ik ben zo weer door naar het volgende verhaal.
Dus je wil langer
ja,
verhaal?
Ja, daar heb ik wel behoefte aan.
Ja. Tot slot, voor al deze mensen in de zaal. Studenten hier willen de journalistiek in.
Doe het.
En mensen die thuis kijken, die willen goede informatie hebben. Wat is het beste advies voor de mensen hier in de zaal en de mensen die het aan het beluisteren zijn, deze podcast of op YouTube aan het kijken zijn?
Nou ja, aan de studenten wil ik dus inderdaad zeggen van doe het. Het is heel belangrijk nu. Het is heel erg belangrijk nu. Dus ik denk dat er echt een hele grote behoefte is aan goede journalistiek. En ook voor de mensen thuis natuurlijk precies hetzelfde. Die hebben ook behoefte aan hele goede journalistiek. En die willen dus niet dat journalisten nog slapen om 7:00 ochtends als er een hele stad ondersteboven staat, zeg maar. Dus die willen mensen die wakker zijn. Dus wake up, word wakker en ga aan het werk.
Stepfase.